Goedenavond, gemeente. Op deze eerste Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Zeeman uit Hoogblokland zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu zingen uit de bundel Weerklank, vers 4 van Psalm 2. O machtigen, o koning, koningen, wees wijs. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Apostel Paulus zegt, allen die in Christus Jezus vroom willen leven, zullen worden vervolgd. We zullen vanavond lezen over de dood van Johannes de Doper. Het is ook een slachtoffer van vervolging. Hij wordt vervolgd Maar vervolgens wordt zijn moordenaar zelf achtervolgd door wat hij heeft gedaan. Daar gaan we straks over lezen. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. En dat doen we uit Psalm 56, vers 1 en vers 4. Psalm 56, vers 1 en vers 4. Is de Heere God die onze tranen in zijn fles bewaart. Die bewaart hij tot op de dag dat hij recht zal doen aan mensen. In tijden van vervolging, in tijden van verdriet. Als het kwaad lijkt te overwinnen, juist dan is het belangrijk om het geloof te belijden. Om daaraan vast te houden. Daarom horen we het ook elke week weer. Om het ons in te prenten. En ook om het uit te spreken. Ja, dit geloof ik. Ik vertrouw op deze God. Zo is Hij. Vanavond luisteren we naar de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we het lied uit Weerklank 428. Er is een verlosser, Jezus, Zoon van God. Ik wil in ieder van u uitnodigen om met mij mee te spreken in uw en in jouw hart deze woorden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader geboren voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen en is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria en is mens geworden. Die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader. En die zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige, katholieke, dat is algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven in de wereld die komt. Amen. We willen de Heere God om zijn zegen vragen over deze dienst. Laten we samen bidden. Heere onze God, hemelse Vader. Zo komen we aan het begin van deze dienst tot u met een lied van dankbaarheid. Dankbaarheid omdat u aan ons uw Zoon hebt gegeven. En dat is toch het enige wat centraal hoeft te staan. Dat is toch waar alles om draait. Wat we verder nog zingen vanavond, waar het verder nog over zal gaan straks, hier draait het om. U gaf uw Zoon voor ons. En wij bidden u dat het daar ook steeds maar weer om mag gaan. Hier in de kerk, maar ook bij ons thuis en in ons hart, in ons eigen leven. We danken u dat we dat kunnen zingen, want alles is nog niet goed. Wij leven nog niet zoals u dat van ons vraagt en deze wereld is ook nog niet zoals u dat ooit voor ogen hebt gehad. Er is verdriet en er is pijn. Er is tegenslag en geweld. Er is vervolging en onderdrukking. Onrecht en ongelijkheid. En Heer, de kranten staan er vol van. Er gaat geen dag voorbij of we kunnen erover horen, we kunnen erover lezen. En u ziet dat. U ziet dat. We mogen daarmee bij u komen. Want u verzamelt al onze tranen. En u bewaart ze in uw fles. En Heer, dat is ook wat wij vanavond willen doen. Voordat we deze dienst voortzetten, vragen we u om uw nabijheid. En bidden we u of u in ons midden wilt zijn. En of u degene bent die onze gedachten en onze zorgen en onze vragen even opzij wil zetten. Zodat alle aandacht gaat naar u. Even niet onze hoofden en harten bij wat er nog gaat komen straks. In een nieuwe week, de dingen waar we tegenop zien, de dingen waar we ons zorgen over maken. Maar alleen ruimte en aandacht voor u. Heer, laat het zo zijn. En geef dat we uw woord straks mogen openen en dat we het gaan begrijpen, dat we het gaan verstaan. En dat we er ook iets mee kunnen in ons eigen leven. Ja, dat u ons heel persoonlijk aanspreekt en ieder voor zich. Dan hebben we een gezegende dienst. Dan zal het een dienst zijn tot eer van uw naam. Wilt u daar zelf voor zorgen? Wilt u dat ons schenken? Niet omdat wij zo goed zijn. Niet omdat wij bepaald recht hebben. Maar dat mogen we u vragen alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. We lezen vanavond uit het Matteüs-evangelie hoofdstuk 14. Matteüs hoofdstuk 14. In Hoogblokland lezen we tot aan Pasen uit het Matteüs-evangelie. En om er een beetje een lijn in te krijgen, lezen we onder andere alle gedeeltes waar Johannes de Doper een rol speelt. En vandaag was dit gedeelte aan de beurt over de dood van Johannes de Doper. En het is dan niet de laatste keer dat hij wordt genoemd, want zijn naam komt nog een aantal keer voor in het evangelie. Het zijn ook de mensen rondom de Heer Jezus die hem nogal eens aanhalen. Maar hier, al halverwege het evangelie, lezen we over de dood van Johannes de Doper. We lezen vanaf vers 1 tot en met het begin van vers 13. In die tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht over Jezus. En hij zei tegen zijn knechten, dat is Johannes de Doper. Hij is opgewekt uit de doden en daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Herodes had Johannes immers gevangen genomen, hem geboeid en in de gevangenis gezet vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Want Johannes had tegen hem gezegd, het is u niet geoorloofd haar te hebben. En hij wilde hem doden, maar hij was bang voor de menigte, omdat zij Johannes voor een profeet hielden. Maar toen de verjaardag van Herodes gevierd werd, danste de dochter van Herodias in hun midden en zij behaagde Herodes. Daarom beloofde hij haar met een eed dat hij haar zou geven wat zij ook maar vragen zou. Daartoe opgestookt door haar moeder, zei ze, geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd. Maar omwille van de eden en om hen die met hem aanlagen, gaf hij bevel dat het haar gegeven zou worden. En hij stuurde iemand en liet Johannes in de gevangenis onthoofden. En zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven. En zij bracht het bij haar moeder. En zijn discipelen kwamen, namen het lichaam weg en begroeven het. Zij gingen heen en berichten het Jezus. En toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats, alleen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig bent u en ben jij als je het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. Centraal staat wat Herodes zegt in vers 2... over de Heer Jezus, daarvan zegt hij, dat is Johannes de Doper. Hij is opgewekt uit de doden en daarom zijn die krachten werkzaam in hem. We gaan met elkaar zingen als voorbereiding op de preek uit Psalm 58. Dat is een psalm die niet veel wordt gezongen, maar het heeft niet een heel moeilijke melodie. Dus ik verwacht dat het ook hier wel goed zal gaan. We zingen uit Psalm 58 over het geweten en over het onrecht dat wordt gedaan. Psalm 58, vers 1 en vers 2. Thank you. Na de preek zingen we, zonder dat ik dat nog een keer zal aankondigen, uit Psalm 34, vers 8. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. En vers 9, God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten alle tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. Na de preek dus, Psalm 34, vers 8 en vers 9. Gemeente van Jezus Christus, ik weet niet of u wel eens op vakantie bent geweest in de Elzas. Dat is een mooi gebied in het noordoosten van Frankrijk. En zo'n 60 kilometer onder Straatsburg, daar kunt u een middeleeuws kasteel vinden. De Elzas, dat is zo'n gebied wat ook tijden in handen van de Duitsers is geweest. En tot zo'n 100 jaar geleden was dat ook het geval in de tijd van de laatste Duitse keizer, keizer Wilhelm. En dat kasteel behoorde ook aan die Duitse keizer toe. En in dat kasteel, er ligt een haardijzer, een pook. En in die pook, er staat deze tekst gegraveerd. Das habe ich nicht gewollt. Het is een bekentenis van de keizer. Das habe ich nicht gewollt. Ja, dat betekent dat de dingen hem uit de handen zijn gegleden. Hij heeft het niet zo bedoeld. Hij heeft het niet zo gewild zoals het is gegaan. Hij heeft spijt van de beslissingen die hij heeft genomen. En het heeft hem ongetwijfeld ook achtervolgd. De rol van het Duitse Rijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. En zijn eigen rol daarin en hoe het keizerrijk aan een einde kwam. En hoe ook zijn positie aan een einde kwam. Ik zei het al, hij was de laatste keizer. En hij heeft niet voorzien dat de keuzes die hij heeft gemaakt, of die anderen hebben gemaakt voor hem in 1914, daarvoor ook al, keuzes uit eigen belang, eigen gewin, dat die zouden leiden tot de gruwelijke gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog. En hij is niet de enige voor wie dat geldt natuurlijk. Zoveel andere mensen worden ook achtervolgd door de dingen die ze hebben gedaan. En de gevolgen daarvan. Ik denk aan degene die de atoombommen hebben laten vallen op Hiroshima en Nagasaki in 1945. En ook de mensen die daartoe opdracht hadden gegeven. Dat zijn ze nooit meer vergeten. Dat heeft hen achtervolgd. Of ik denk aan de wereldleiders die ermee instemden om Irak binnen te vallen, omdat ze massavernietigingswapens zouden produceren. Ja, daar was achteraf helemaal geen bewijs voor. Daar worstelen ze nog steeds mee. Ze hebben spijt van hun keuzes. Keuzes met onvoorstelbare en onvoorziene gevolgen. En Herodes kan daarover meepraten. Herodes wordt ook achtervolgd door zijn misdaden. Het laat hem niet meer los. Over welke misdaad het gaat, hoeven we niet naar te raden. En Matthäus legt het haarfijn voor ons uit. Het is wel goed om iets te weten, of iets meer te weten van deze Herodes. Om goed te begrijpen wat er nou precies is gebeurd. Soms komt de vraag op, als dit gedeelte wordt gelezen, ja, die Herodes, is dat nou dezelfde Herodes als van de kindermoord in Bethlehem bijvoorbeeld? Nee, dat is niet dezelfde Herodes. Dat was zijn vader. Die heette ook Herodes. Een beetje verwarrend. Die werd ook wel Herodes de Grote genoemd. Een wrede koning. Hij deed er alles aan om zijn macht te behouden. En toen hij stierf, Herodes de Grote, liet hij dat koninkrijk waar hij over regeerde, dat liet hij na aan drie van zijn zoons. Die moesten dat met elkaar verdelen. Dat was niet helemaal naar eigen keus. Dat had ook te maken met de Romeinen die daar de baas waren uiteindelijk. En drie zoons van Herodes, die kregen zo hun eigen stukje gebied. Dat is Archelaus. Archelaus wordt ook genoemd in Matthäus 2... Als Jozef en Maria en het kindje Jezus weer terugkomen uit Egypte, dan wordt hij genoemd, Archelaus wordt koning over Judea. En de andere zoon, Filippus, die wordt koning over het noordelijke gedeelte van het Rijk. Die streken worden Iturea genoemd en Trachonitis, dat mag u weer vergeten. Het staat ook in Lucas 3, Filippus. En een derde zoon is Herodes Antipas. En dat is deze Herodes. Die wordt koning over Galilea en Perea. En ik zeg wel koningen, maar dat zijn niet echt meer koningen. Hun vader was nog echt een koning, maar zij zijn meer onderkoningen. In sommige bijbelvertalingen staat er dan tetrarch. Ze zijn tetrarchen, dat is dan een Griekse term daarvoor. En dat houdt in dat zij wel bestuurders zijn over een regio, dat ze daar verantwoordelijk voor zijn, maar dat de Romeinen de baas blijven. Dus ze zijn wel verantwoordingsschuldig aan degene boven hen, aan het Romeinse gezag en uiteindelijk zelfs aan de keizer in Rome. Daarom kan ook die vreemde situatie ontstaan, dat als de Heer Jezus is gevangen genomen, dat hij dan eerst Pontius Pilatus wordt voorgeleid en dat hij daarna naar Herodes wordt gestuurd. Nou, die staan er voor het Romeinse en voor het Joodse gezag. Die familie van Herodes, dat is dus geen familie van lievertjes. Ik zou eigenlijk beter kunnen zeggen, het is een familie vol slechte mensen. Met verdorven ideeën. Dat zag je bij Herodes de Grote, die achter die kindermoord zat. En het is net alsof hij slechte genen heeft die hij weer doorgeeft aan zijn kinderen. Ook aan Herodes Antipas. Want wat gebeurt er? Herodes Antipas, die wordt verliefd op de vrouw van zijn halfbroer Filippus. Dat schijnt dan weer een andere Filippus te zijn dan die koning. Doet er niet toe. Hij wordt verliefd op de vrouw van zijn halfbroer. Terwijl Herodes zelf ook getrouwd is. En dat kan natuurlijk niet. En Johannes de Doper is degene geweest die hem dat heel duidelijk heeft gemaakt. Hij heeft gezegd, het is u niet geoorloofd haar te hebben. Maar Herodes en Herodias zetten toch door. Zij scheiden van hun echtgenoot en zij trouwen met elkaar. Ja, u mag best weten dat ik van tevoren best even heb afgevraagd, moet ik nou beginnen over scheidingen en overspel, maar het zou een beetje vreemd zijn als ik het daar niet over zou hebben. Mijn aarzeling mag u ook best wel weten, namelijk dat er ook wel makkelijk kritiek op komt. Ja, er zijn soms toch wel redenen voor bepaalde situaties waarin er dingen gebeuren. En dat is nou net mijn punt eigenlijk. Ik krijg in deze tijd toch het idee dat mensen wel makkelijk scheiden. En dat bedoel ik in het algemeen. Ik wil niet alle situaties over één kam scheren. Ik wil ook niet dat beweren dat scheidingen ongecompliceerde situaties zijn. En ik wil ook niet makkelijk oordelen, maar ik mag toch wel vragen vanavond. Wat is een huwelijk eigenlijk nog waard? Welke betekenis heeft een ja-woord? Een belofte naar elkaar. Een belofte naar de Heere God toe. En praten we het soms niet al te makkelijk goed. Als mensen scheiden. Of als mensen vreemd gaan. Dan zeggen we, ja, hij is te ver gegaan met een andere vrouw of zij ziet al een tijdje een andere man. Maar ja, hun huwelijk liep ook al een tijdje niet meer. Of er waren problemen, dus het is ook niet zo gek. Ja, we vinden het wel erg, daar niet van. Maar het wordt wel steeds normaler om uit elkaar te gaan. Eén van de drie huwelijken strandt in onze tijd. En 1 op de 6 kinderen maakt een scheiding mee van hun ouders. En vaak speelt overspel een rol. Dat hoeven we niet ontkennen, dat is gewoon zo. Ja, ik heb toch geleerd, als er problemen zijn in je huwelijk, dan vecht je daarvoor. En dat bedoel ik niet makkelijk. Het is ook niet makkelijk om ervoor te vechten, maar dat is nou net het hele punt van het huwelijk, toch? Dat is toch het hele punt van trouw. Trouw is makkelijk als alles goed gaat, als je het gezellig hebt met elkaar, als er geen problemen zijn thuis. Ja, nee, ja, dan is het makkelijk. Ja, zo kan iedereen wel getrouwd zijn. Maar het is moeilijk als er tegenslag is. En trouw bewijst zich bij tegenwind. En in een maatschappij of een levensvisie waar God of godsdienst geen belangrijke rol meer speelt, daar zijn waarden als trouw en eerlijkheid en toewijding aan elkaar ook niet meer zo belangrijk. Je eigen genot, je eigen ik gaat voorop. Jij bepaalt zelf wel wat ik doe. Dat is de doodsteek voor een huwelijk. Of voor welke vorm van samenleven dan ook. Zo ook bij Herodes. Hij kiest zijn eigen pad. Johannes waarschuwt hem nog. Tot ergernis van Herodias. Het is u niet geoorloofd. Maar het is niet alles. Dat is nog niet alles, want het verhaal krijgt een staartje. Matthäus heeft nog meer te vertellen. Dit was nog maar het begin. Dit was nog maar de opmaat. Je zou kunnen zeggen, dit was het begin van het einde voor Johannes de Doper. En waarom gaat Matthäus nou zo uitgebreid op die geschiedenis in? Nou, omdat het een stukje essentiële achtergrondinformatie is. Als je niet weet wat de achtergrond is van wat Herodes zegt aan het begin over de Heer Jezus, ja, dan lijkt het maar een losse opmerking. Dan lijkt het iets te zijn waarvan je denkt, nou ja, Herodes die wist ook niet beter of zo, of die was niet goed wijs. En Matthäus wil iets uitleggen, hij wil iets verklaren. En daarom maakt hij even pas op de plaats en neemt hij tijd voor een flashback. Ik dacht, je kunt het vergelijken met de Olympische Winterspelen in Korea. Als u komende dagen er langs hebt of u ziet op televisie een paar mensen schaatsen. Ja, dan kun je er even naar kijken en dan kun je denken, nou dat is aardig, een wedstrijdje schaatsen, dat ziet er leuk uit, ja. Wedstrijdje schaatsen. Maar wat je ziet is meer dan een wedstrijdje schaatsen. Het is niet zomaar een wedstrijdje schaatsen. Er wordt gepresteerd op topniveau natuurlijk. Het is een internationale competitie waar alleen de beste schaatsers van de wereld aan meedoen. En dat zet zo'n schaatswedstrijd toch in een ander licht, als je dat weet. Maar er is nog meer, er valt nog meer te vertellen eigenlijk over die schaatswedstrijd. Want het is niet zomaar een internationale wedstrijd, het zijn de Olympische Spelen. En de Olympische Spelen die staan niet alleen voor een lekker potje schaatsen, maar ook voor verbroedering. Dat sport allerlei verschillen overstijgt, verschillen tussen ras, volk of naties. En nog verder op de achtergrond staat nog iets anders op het spel. Dat heeft u misschien wel gezien bij de openingsceremonie afgelopen vrijdag. Dat is namelijk de relatie tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. De sporters uit die twee landen die hebben gezamenlijk hun entree gemaakt bij de opening. In het Olympisch Stadion kwamen ze samen binnen onder één vlag. En ze hebben ook een gezamenlijk team. Ik geloof dat het vrouwen-ijshockeyteam is. Dat bestaat uit deelnemsters uit beide landen. En dat is uniek. Dat is uniek. 30 jaar geleden bij de zomerspelen in Seoul was dat nog ondenkbaar. Ja, er is nog lang geen vrede tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. En de spanningen op dat Koreaanse schiereiland zijn natuurlijk enorm. En ook enorm gestegen sinds afgelopen jaar. Maar deze Olympische Spelen willen aan alle kanten uitzeggen, laat er vrede zijn tussen deze mensen. Vrede tussen deze landen. En laten we met elkaar omgaan zoals deze sporters met elkaar omgaan. Dat is waar de Olympische Spelen over gaan. En dat is wat je eigenlijk ziet als u deze week naar een wedstrijdje schaatsen kijkt. Dat is meer dan wie is het snelst. Dat gaat over vrede tussen Noord- en Zuid-Korea. Dat speelt op de achtergrond. En dat geeft een hele andere lading aan die gebeurtenis die je ziet. En dat is hier ook. Als je weet dat op de achtergrond speelt, en Matthäus legt dat heel duidelijk uit, dan zie je en dan weet je veel meer dan zo'n opmerking aan de oppervlakte lijkt te zeggen. Herodes hoort over Jezus en hij zegt dus over de Heer Jezus, dat is Johannes de Doper. Hij is opgewekt uit de doden en daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Matthäus wil zeggen, ja, die woorden van Herodes die betekenen meer dan je op het eerste gezicht denkt. Want ik zei het al, die confrontatie met Johannes de Doper, die krijgt nog een staartje. Matthäus die vermeldt dan dat Herodes Johannes de Doper gevangen heeft gezet vanwege die uitspraak, het is u niet geoorloofd. En Matthäus schrijft ook dat Herodes Johannes wilde doden. Maar dat hij dat niet deed vanwege de menigte. Omdat zij Johannes voor een profeet hielden. Ja, in Marcus vinden we dit gedeelte ook terug. En daar staat het met iets meer details beschreven. Staat het wat uitgebreider. En in Marcus lijkt het vooral die tweede vrouw te zijn, Herodias. Die Herodes aanspoort om deze dingen te doen. Daar staat het zo. Herodias had het op Johannes de Doper gemunt en wilde hem doden, maar zij kon dat niet, want Herodes was bevreesd voor Johannes. Want staat er dan achteraan, waarom was hij bevreesd voor Johannes? Nou, Herodes wist dat Johannes een rechtvaardig en heilig man was en hij beschermde hem. En als hij hem aangehoord had, ondernam hij vele dingen en hij luisterde graag naar hem. En dat geeft toch een iets ander beeld van hoe Herodes tegen Johannes aankijkt. Toch schrijft ook Matthäus op dat als het hoofd van Johannes de Doper geëist wordt, dat Herodes dan bedroefd is. En dat lijkt een beetje tegengesteld aan die zin. Hij wilde hem doden. Dat zou gek zijn. Herodes Johannes wil doden. En op het moment dat het wordt geëist, is hij daar bedroefd om. En als je dan ook nog leest dat de dochter van Herodias wordt opgestookt door haar moeder, dan is het wel duidelijk. Herodias heeft de grootste hekel aan Johannes de Doper. Maar wat is dat dan toch met die Herodes? Wat zegt dat dan over hem? Wat is dat nou voor een figuur als je dat allemaal eens bij elkaar optelt? En we zagen al, Herodes lijkt de slechte genen van zijn vader te hebben overgenomen. En waar het ook op begint te lijken, dat is dit. Dat de familie Herodes Jezus vijandig gezind is. Alsof een volgende Herodes moet afmaken waar de vorige aan begonnen is. En nog iets anders, en dat is ook wel logisch als je erover nadenkt. Dat is dat Herodes Antipas in de schaduw staat van zijn vader, Herodes de Grote. Hij wil aan hem tippen, maar zal dat ooit lukken? Hij regeert maar over een vierde deel van het rijk van zijn vader. En zijn vader mocht zich nog echt koning noemen, maar Herodes Antipas is veel minder belangrijk. Hij lijkt niet in de voetsporen van zijn vader te kunnen treden. Maar hij doet er alles aan om dat toch te proberen. Hij wil gezien worden als de koning der Joden. En hij bouwt een stad ter ere van de Romeinse keizer, Tiberius. En die stad die noemt hij dan Tiberias. Het meer van Tiberias, het meer van Galilea. En dat doet hij om bij de keizer in een goed daglicht te komen. En voor de Joden herbouwt hij de tempel in Jeruzalem, zodat het een indrukwekkend gebouw wordt. Wist u dat? Die wordt herbouwd. Ja, in de tijd dat de Heer Jezus opgroeide, is die tempel nog herbouwd. Herodes de Grote begon daarmee en zijn zoon Herodes Antipas die maakt dat af. Nou, nu weet ook wel, sinds de dagen van Salomo wordt het voltooien van een tempel gezien als een koninklijke daad. Dat is iets wat een koning doet. Zo bouwt Herodes aan zijn koningschap, zijn koninkrijk. Maar ondertussen was Johannes de Doper gekomen en begonnen aan zijn prediking. Bekeer u, zei Johannes, Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Er was bekering nodig voor dat koninkrijk van God. En vergeving van zonden door de doop in de Jordaan. Hij had het over een totaal ander koninkrijk. En Herodes Antipas, die dacht, wat is dat voor een koning? Wat is dat voor een koninkrijk waar hij het over heeft? Herodes voelde zich bedreigd. Net als zijn vader zich bedreigd voelde. Door die geboren koning. Zo bang dat er iemand zou komen die hem van de troon zou stoten. En dan is Johannes de Doper ook nog eens zo direct om hem aan te spreken. En dat tweede huwelijk van Herodes te veroordelen. Weet u waar het eigenlijk over gaat? Eigenlijk gaat deze geschiedenis over de vraag of wij ons nog wel iets laten gezeggen door een ander. Dat is een vraag waar ik best wel vaak over nadenk, weet u dat? Ik zit er zelfs al best wel mee. Laten we ons nog wel iets gezeggen door een ander. Door familieleden of vrienden. Door een gemeentelid. Of een ambtsdrager. Door iemand met gezag, een juf of een meester, een politieagent, een dominee. We trekken ons steeds minder aan van gezagsdragers. Er is steeds minder respect. Hoe komt dat? Ja, respect moet worden verdiend, zeggen we dan. Maar dat klopt ook wel. Het is niet altijd vanzelfsprekend, maar ik denk dat we gaandeweg wel wat verliezen. We zijn zo vol van onszelf. Wij hebben het recht op onze eigen mening, zeggen we dan. We mogen zelfstandig onze keuzes maken. We vinden zelfs dat dat moet. Dat noemen we dan zelfbeschikking. Dat we vaak zomaar afwijzen wat andere mensen tegen ons zeggen. Omdat ja, we zelf mogen kiezen. Maakt niet uit wat die andere mensen dan zeggen. Of dat nou adviezen zijn. Of als ze dingen zeggen omdat ze zich zorgen maken over onze keuzes. Soms zijn het ook richtlijnen of afspraken. Regels en wetten waar we ons aan te houden hebben. Ook als je ze niet nodig vindt. Of denkt dat ze voor jou niet opgaan. Ik maak me vooral zorgen of we ons nog wel iets laten gezeggen door het woord van God. Of we er niet te makkelijk mee omgaan. Die dingen die we mooi en aansprekend vinden uit de Bijbel, ja, die lezen we en die koesteren we. Maar die delen waar we niet zo goed mee uit de voeten kunnen of die ons niet zo uitkomen, die laten we liever links liggen. Daar hebben we het maar niet over. Of ja, dat moeten we dan op een andere manier zien. Dan geven we er een draai aan. En zo lezen we dus ook dat Herodes het wel mooi vindt wat Johannes zegt. Het spreekt hem wel aan. Maar als Johannes dan zegt, het is u niet geoorloofd haar te hebben, dan haakt hij af. Dat bepaalt hij zelf wel. Herodes laat Johannes gevangen zetten. En hij leeft door naar zijn eigen voorwaarden. Hij doet wat hij wil. Lust is zijn leven. Ja, dat blijkt opnieuw als Herodes op een keer zijn verjaardag viert. De dochter van Herodias danst en dat behaagt hem, staat er. Dat behaagt hem. Dat is dus niet een of ander dansje. Dat is een sensuele dans. Een erotische dans. En Herodes laat zijn hoofd op hol brengen. Zoals hij eerst zijn hoofd op hol heeft laten brengen door die moeder. Laat hij nu zijn hoofd op hol brengen door de dochter. En hij doet een hele domme belofte. En Herodias ziet haar kans schoon. Nu kan zij eindelijk van die vervelende, die belerende Johannes de Doper afkomen. En Herodes is bedroefd als hij hoort wat de dochter van Herodias vraagt. Maar hij had haar gezworen dat hij haar zou geven, wat ze ook maar vragen zou. En vanwege die belofte, die gezworen eed, en vanwege die mensen die bij hem te gast zijn, die allemaal getuigen waren van die dans, en die ervan genoten hebben, en die ook getuigen waren van die belofte van Herodes, omwille van die mensen geeft Herodes toe: Johannes wordt gedood. Ja, weet u, Matthäus schrijft het op als een flashback. Dus in de verleden tijd, het is al gebeurd. Matthäus wilde graag deze achtergrond duidelijk maken om te verklaren waarom Herodes dus zegt over Jezus: dat is Johannes de Doper, hij is opgewekt uit de doden en daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Dat zegt Herodes niet omdat hij de mensen in de menigte napraat. Die zeggen het ook wel eens: dit zal Johannes de Doper wel zijn. En Herodes spreekt niet ook een bepaalde hoop uit met deze woorden: van, oh gelukkig, hij is er weer. Herodes zegt dit omdat hij bang is. Das habe ich nicht gewollt. Dit is niet wat ik heb gewild. Het laat hem niet los. Herodes wordt achtervolgd door wat hij heeft gedaan. Zijn geweten spreekt en blijft spreken. En dat is een hoge prijs voor toegeven aan wat zwoele sensatie. En Herodes lijkt soms heel wat. Hij heeft een eigen wil. Maar hij wordt ook erg gestuurd door Herodias. En hij is ook bang. Bang om zijn positie te verliezen. Bang voor een andere koning. Een ander koninkrijk waar hij maar geen vat op krijgt. En Johannes dood heeft hem niet gerustgesteld. Integendeel, hij zit er nog steeds mee. Hij is bang dat hij op een dag zal boeten voor wat hij Johannes heeft aangedaan. En dan is daar Jezus. En die doet hem denken aan Johannes. En Herodes siddert. Het verleden herleeft voor zijn oog. Die man zonder hoofd, hij is er weer en hij spreekt die woorden weer. Het is u niet geoorloofd. Als Herodes door Johannes geobsedeerd was, dan raakt hij dat nu van Jezus. Probeer me dan zo voor te stellen hoe dat gaat, hoe dat is, dat hij daar steeds weer aan heeft gedacht, aan die woorden. Elke keer als hij zijn vrouw in de ogen keek, als hij naast haar kroop, 's avonds in bed, dat hij dan die woorden weer in zijn hoofd kreeg: het is u niet geoorloofd deze vrouw te hebben. En als Jezus er is, dan komt zijn obsessie opnieuw tot een hoogtepunt. En dat lezen we ook als de Heer Jezus straks wordt gevangen genomen en wordt verhoord door Pilatus, die hem daarna dus naar Herodes toestuurt. Dan staat er dit: toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had en hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar Jezus antwoordde hem niets. Dat is wel apart, hè? Dan is Herodes blij. Het is net als met Johannes de Doper, precies hetzelfde. Aan de ene kant aangetrokken worden door die woorden die hij spreekt, door de dingen die er over hem wordt gezegd, en aan de andere kant afwijzing, angst. En nu, ja, nu ziet hij zijn kans schoon, want Jezus is gevangen genomen. En dan wil hij het wel eens weten wie dat nou is en wat hij zegt en wat hij doet. En dan gebeurt er niets. Jezus zwijgt. Dan wordt Herodes gerustgesteld. Want dan weet hij het zeker. Johannes de Doper is niet opgewekt uit de doden. Het is geen geest die wraak komt nemen op hem om de dingen die hij in het verleden heeft gedaan. De Heer Jezus is een ander. Het is een gewone man die niet eens antwoord wil geven. En dan bespot hij Jezus. En dan stuurt hij hem terug naar Pilatus. En op die dag worden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar, hè, staat er zelfs. Ze waren vijanden, maar op die dag worden ze vrienden. Ja, zover is het nu nog niet. Maar deze geschiedenis, deze achtergrondinformatie, zouden we kunnen zeggen, die wil wel wat aangeven. Namelijk dat de dood van Johannes de Doper een teken is, een vooruitwijzing. Namelijk naar dit feit, dat uiteindelijk het huis van Herodes ook verantwoordelijk zal zijn voor de dood van de Heer Jezus. Voor nu laat Jezus het daarom bij. Hij hoort dat Herodes zo over hem denkt, dat hebben we gelezen. Toen hij dit hoorde, wat doet hij dan? Gaat hij dan naar Herodes toe? Nee. Leert hij hem een lesje? Nee, ook niet. Hij gaat er niet op in. Zijn ontmoeting met Herodes, zijn confrontatie met Herodes, die komt nog. Misschien dat ons geweten ook wel eens spreekt. Dat we achtervolgd worden door dingen uit het verleden die we hebben gedaan, die ons zijn overkomen. Dingen die we een ander hebben aangedaan, die we hebben gezegd. Misschien spreekt ons geweten wel als we in de kerk zitten. Als we ons bewust zijn van zonde of als we 's ochtends de 10 geboden horen. En ik dacht eerst, dat is erg als je geweten zo spreekt als bij Herodes. Als je achtervolgd wordt door je misdaden, dat is erg. Maar later dacht ik, misschien is het helemaal niet zo verkeerd. En ben je nog veel verder weg van het vaderhuis als je geweten niet meer spreekt. Als je niet meer wordt geraakt door zondebesef. Als je niet meer wordt geraakt door de 10 geboden. Of in het algemeen niet meer door het woord van God. Herodes spreekt en hij reageert vanuit angst. Angst dat zijn misdaden hem achtervolgen. Maar angst is een slechte raadgever. Als je je wel schuldig voelt over je zonden, maar ook als je geweten nauwelijks meer spreekt, in beide gevallen is angst een slechte raadgever. Maar wat je ook op je geweten hebt, voor de Heer Jezus hoef je niet bang te zijn. Je mag juist altijd bij hem komen. Want hij stelt ons niet schuldig. Hij komt niet om wraak te nemen. Hij is gekomen om u te vergeven. Om jouw zonden, om de straf die je verdient, voor jou te dragen. Hij wil je angst juist wegnemen, niet aanwakkeren. En hij wil die angst en die pijn en die eenzaamheid, die wil hij dragen. Zelfs de verleidingen waar je zo makkelijk voor valt. Ja, Jezus confronteert ons ook. Hij houdt ons ook een spiegel voor, want hij vraagt ons wel te leven zoals hij. Om met anderen om te gaan zoals hij deed. En in alle dingen God de Vader te dienen. Daar is nog wel een andere kant. Dat is het laatste dan. Die andere kant, dat is wat aan het einde stond over die discipelen van Johannes. Dat kan ook, dat je meer meevoelt met hen als je dit leest. Met hun verdriet. Om het onrecht dat hen is aangedaan. Zij dragen hun meester naar het graf. Deze geschiedenis gaat niet alleen over het geweten of over de vooruitblik naar het sterven van Jezus. Het is ook een geschiedenis van vervolging en onrecht. Het kwaad regeert ook vandaag nog. De wereld is verre van volmaakt. Gerechtigheid is ver te zoeken. Wat doen discipelen daar dan mee? Ook zij brengen dat bij Jezus. En Jezus, hij trekt dus niet ten strijde tegen Herodes. Maar hij brengt het weer bij zijn vader. Meer niet? Nee, meer niet. Voorlopig niet. Maar daar bij de Vader blijft het bewaard. Tot op de jongste dag. Hij vergeet het niet, staat er in de Openbaring. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. En dan zal blijken dat ook deze ontzettende dingen ons niet hebben kunnen scheiden van Gods liefde in Christus. En dat Hij met ons is geweest alle dagen. Ook de raadselachtige dagen, de donkere dagen van ons leven, de dagen dat we niet meer weten waar we het zoeken moeten. Zelfs dan is Hij erbij, daar kun je op vertrouwen. Hoe vaak je ook denkt, dit was niet de bedoeling. Dit heb ik niet zo gewild. Ik heb spijt van mijn daden. Oprecht berouw of om welke reden dan ook. Want wat de Heer Jezus doet, is wel wat Hij heeft gewild. Wat Hij heeft gedaan is wel zelfbewust en doelgericht en zonder enige spijt. Want de weg die Hij voor ons gaat, dat is de leidersweg naar Golgotha. Die weg is altijd al de bedoeling geweest. En als er iets is dat u achtervolgt in het leven, dat jou achtervolgt in het leven, waar je steeds meer aan moet denken, dan hoop ik niet dat dat spijt is, of de verkeerde keuzes die je hebt gemaakt, of het verdriet dat je is overkomen. Maar ik hoop dat dat het evangelie is. Dat dat het woord van God is. Wat je achtervolgt elke dag van je leven. Dat het je niet loslaat. En dat de Heer Jezus die weg van het lijden heeft doorstaan voor u en voor jou. Ik hoop dat dat je nooit meer loslaat. Dat dat je altijd achtervolgen zal. En dat je daar maar elke dag weer aan herinnerd mag worden. Amen. willen samen de Heere God danken en bidden. En ik wil daarin ook het gebedspunt verwerken dat de GZB ons aanreikt op een gebedskalender voor deze dag. Daar staat: bid voor alle christelijke gemeenten die vandaag in Albanië samenkomen. Dat de gemeenteleden worden bemoedigd en opgebouwd in geloof. En dank dat de gemeenten in vrijheid kunnen samenkomen. Daar willen we zeker ook aan denken. Laten we samen bidden. Heer onze God, u bent een trouwe vader en barmhartig en genadig. We hoeven voor u niet bang te zijn. Wat we ook op onze kerfstok hebben, wat we ook hebben gedaan en wie we ook zijn, wij mogen juist bij u komen. En we mogen ook bij u komen in alle omstandigheden, in alle situaties die wij ons kunnen bedenken. Dat hoeven wij ons nooit af te vragen. Ook met ons verdriet. Zoals die discipelen van Johannes, ook de Heer Jezus zelf, de stilte opzoekt. Als er verdrietig nieuws is gekomen, dan wenden zij zich tot u. En Heer, wat kan er veel gebeuren in een mensenleven? Wat is er onnoemelijk veel leed en verdriet? Wat gebeuren er veel verschrikkelijke dingen in deze wereld? We kunnen het soms niet aan. En daarom bidden we u met al die stemmen over deze wereld. Al die stemmen van broeders en zusters die leven en geloven in een tijd van vervolging. Wij bidden met hen: Heere God, kom toch snel weer terug. En doe recht. Spreek recht over alle boze koningen van deze wereld. Over alle kwaadaardige machthebbers. En iedereen die gewelddadig is. En een ander naar het leven staat. Heer, ontferm u. Ontferm u over ons. Heer, wij bidden u voor mensen in nood. Voor mensen die in de gevangenis worden gezet als ze een Bijbel bezitten. Voor mensen die worden opgejaagd, vooral op deze dag. Heer, zorg voor hen. Bescherm hen en bewaar hen. We danken u dat wij in alle rust en in alle vrede en eenvoud samen kunnen komen. Dat is niet vanzelfsprekend. En wij danken u dat ook voor onze broeders en zusters in Albanië. Als ze daar samen zijn gekomen vandaag om uw naam te loven en te prijzen, om het evangelie te horen en om samen te bidden. Heer, wat is dat geweldig. Zegen hen. Zegen al die gemeenschappen, die groepen mensen. Zegen uw kerk in Albanië. En in het bijzonder ook de mensen die daar werken, die zich daarvoor inzetten. Wees er nabij. We bidden u ook voor onszelf, als we verdriet hebben. Heer, dan is het een troost om te weten dat u onze tranen bewaart. Het is niet zo dat u er niets mee doet. Nee, u bewaart ze. U heeft ze allemaal in de gaten. En u doet er wat mee. U bent erbij als wij tranen laten. Heer, wees bij ons als ons huwelijk onder druk staat. Als er spanningen zijn in onze relatie. Heer, wat is dat soms ontzettend moeilijk. Om erover te praten met elkaar. Om hulp te zoeken. Als er ook vaak onbegrip is. Heer, help ons om trouw te blijven. Naar elkaar toe en naar u. Houd ons vast. Laat ons uw trouw zien. En geef dat dat voor ons een voorbeeld is. En een houvast. Om zelf ook trouw te leven. Heer, wij bidden u voor deze wereld. Als er zoveel leed is, als er zoveel zorgen zijn van zoveel verschillende soorten. Wij bidden u voor vrede. Vrede voor Israël. Vrede voor uw volk. Als het Midden-Oosten één grote brandhaard van geweld en oorlog lijkt te zijn. En we bidden u ook voor vrede voor Korea. Als er spierballentaal wordt gebruikt. En als er wordt gedreigd met bommen. Heere, geef dan wijsheid. En verstand en inzicht. En bezinning. Ja, Heer, laat zien dat u deze wereld niet aan haar lot overlaat. Maar dat u regeert. Dat u de koning bent. Over hemel en aarde. En dat dat geen bedreiging is voor de koningen van deze wereld. Maar dat ze juist hun hoop op u mogen stellen. Net zoals wij dat mogen doen. Heer, wat bent u groot. Wat bent u goed. Dat wij zo altijd bij u terecht kunnen. Heer, prent ons dat in. En geef dat wij dat nooit vergeten, maar dat het ons achtervolgt tot in lengte van dagen. Dat u een genadige God bent, die uw Zoon hebt overgegeven voor ons tot in de dood. Opdat wij het eeuwige leven zouden beërven. Heer, ga zo met ons mee naar huis, met deze belofte in ons hoofd. Geef dat we die nooit meer kwijtraken. En geef dat het ons zal leiden. Door elke dag heen. Door alle omstandigheden van ons leven heen. Als er dingen zijn deze week waar we tegenop zien. Als een berg misschien wel. Als er dingen zijn waar we bang voor zijn. Als we leven met verdriet of met gemis in ons hart. Heer, u kent ons. Geef ons dan wat we nodig hebben. Ga zo met ons mee naar huis. Geef ons nog een gezegende avond. Tot eer en heerlijkheid van uw grote naam. Zo prijzen wij u en zo loven wij u. Uw naam zij geprezen van nu aan, tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is de psalm die ook werd aangehaald in de preek, psalm 72. En we zingen daarvan vers 7 en vers 11. Psalm 72 is ons slotlied, vers 7 en vers 11.
Thank you.
Ga heen in vrede, ontvang de zegen, wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.